tomatensoep. En Jan de Volder ook, maar het zal even moeten wachten. Want we gaan het over iemand hebben, Koen. Ik wilde een quizje doen eigenlijk. Maar jij weet het al ondertussen over wie we het gaan hebben. En er zit ook nog Bruno de Wever, nog een historicus aan tafel. Want Jan de Volder is ook historicus. De vraag was eigenlijk, hij heeft een lei in Antwerpen, een laan in Leuven, een straat in Brugge, een plein in Lier en ook een plein in Mechelen.
Ja, dan zou je denken, dat is meneer gemeente.
Ja. Nee, het is kardinaal Mercier. Ken je die, Koen?
Ik ken zijn naam.
Je weet dat hij bestaan heeft. Hij is overleden ondertussen. Ja. Maar verder, daar houdt het op, hè. Ooit was hij wereldberoemd. Het was Jan de Volder. En met wereldberoemd bedoel ik echt wereldberoemd.
Ja, dat klopt. Ja.
De hele wereld kende onze Vlaamse kardinaal Mercier.
Ja, zeg maar Belgische kardinaal Mercier.
Ja, het is dat. Maar het is dat. Hij was aartsbisschop van, wat is het, van 1906 geloof ik, tot 1926 als hij gestorven is.
Dat klopt, ja.
En dan zit hij in Mechelen, in het aartsbisschoppelijk paleis. Ja.
En hij was, denk ik, in de reeks aartsbisschoppen van Mechelen eigenlijk de meest merkwaardige figuur. Uiteraard ook omdat hij het meest gekend was. Toen hij dus in 1919... een rondreis maakte in de Verenigde Staten, stond het volk rijen dik. Er is nooit een Belg geweest die zo'n ontvangst heeft gehad als onze kardinaal Mercier daar.
Ja, je hebt een boek geschreven, Cardinal Mercier in the First World War, moet je dan zeggen. Je hebt al eens een boek geschreven, Kardinaal Verzet heette het in 2014, over de kardinaal. Daarin staat een foto van een luchtfoto van een Amerikaanse school in Pittsburgh, is het geloof ik, die de kardinaal ontvangen. En alle kindjes staan in de vorm van de letters Mercier.
Maar echt?
Zo beroemd.
Wat heeft die mens gedaan?
Voilà,
daarover het ging ook nog wel verder, hoor. Er waren bijvoorbeeld fabrieken waar de man passeerde, die dus hun arbeiders een halve dag vrijgaven om met een Belgische vlag de Belgische held te gaan toewuiven.
In Amerika?
In Amerika, absoluut.
Ja. In 1919. Dat is een jaar na de Eerste Wereldoorlog. Dat is geen toeval. Want daar heeft hij zijn reputatie op gedaan, hè.
Ja, inderdaad. Daar is hij wereldberoemd geworden. Wegens de rol die hij gespeeld heeft. Als incarnatie eigenlijk van het Belgische verzet tegen de Duitse bezetting.
Ja.
Daar is hij samen met onze koning Albert, die vandaag nog wel algemeen bekend is, was hij eigenlijk de andere nationale held.
Ja, want de koning, hè, de ritterkoning heette die zeker, hè? Le Roi Chevalier, die bij zijn troepen was gebleven, achter de ijzer. Dat is nog altijd een symbool van standvastigheid. Terwijl die kardinaal verdwenen, hè? Niemand weet er nog iets over. Wat heeft hij dan gepresteerd?
Wel, verschillende dingen. Maar dus wat hij vooral gedaan heeft, dat is dat hij na enkele maanden van de Duitse bezetting, dan was het al kerstmis 1914, besluit om een pastorale brief te schrijven, zoals aartsbisschoppen en bisschoppen plegen te doen. Mm-hmm. Maar hij, dus die brief heet Patriotisme et Endurance. In het mooie Nederlands betekent dat dus vaderlandsliefde en volharding. Het is eigenlijk een lange brief, een lang document, die ik nog eens in extenso afdruk in dat boek, omdat ik denk eigenlijk dat het een document is dat onze Belgische geschiedenis wel degelijk getekend heeft, waarmee eigenlijk de Belgische bevolking een hart onder de riem steekt. Enerzijds, en dat lukte ook wel, want er zijn heel veel reacties van de Belgische bevolking, bij katholieken, maar ook bij niet-katholieken. Er is een bekende verhaal van ik vermeld het in mijn boek, van een zuster die een brief schrijft naar de kardinaal, na die brief, die zegt, ik kwam een franc-maçon tegen, en die zei, mijn votre kardinaal, ça c'est un homme, dat is pas een man, hè, die kardinaal.
Zelfs de vrijmetselaars vinden dat.
Zelfs de vrijmetselaars vonden dat. Hè. Ja. Dus hij wordt eigenlijk wel, laten we zeggen, als katholieke kerkvorst, natuurlijk, de kerk was belangrijk, hè, in België op dat moment. In de meest ontkerkelijkte regio van België, dat was op dat moment Charleroi, werd toen nog altijd 93% van de kinderen gedoopt.
Wij waren een katholiek land.
Ja, voilà. Om het met cijfermateriaal
te schetsen.
Illustreren, want anders stel het niet, dat begrijp ik.
Zeg maar, die koning Albert die zit daar bij zijn troepen achter de ijzer. De kardinaal woont in Mechelen, in bezet gebied. En het feit dat hij zo'n herderlijke brief, heet dat dan zo mooi, schrijft met als titel Patriotisme. Dat alleen al is wel heel straf, hè? Want je zou denken, zo'n kardinaal moet zich alleen maar met geloof bezighouden en niet met patriotisme.
De Belgische kerk heeft altijd een traditie gehad, tot op vandaag eigenlijk, om zich niet op te sluiten in de sacristie en zich niet te beperken tot een louter, laten we zeggen, spiritueel-religieuze rol, maar ook een duidelijk maatschappelijke rol. En in deze omstandigheid, ja, die toch heel bijzonder was, hè, de koning zat inderdaad aan de andere kant van het front. De regering was in ballingschap, in Frankrijk, in Saint-Adresse, in de buurt van Le Havre. Dus eigenlijk, ja, wie was eigenlijk de morele autoriteit in België? Mm-hmm. En Mercier begrijpt dat hij eigenlijk die morele rol moet spelen. En voor hem was vaderlandsliefde ook duidelijk een religieuze plicht. Hij schrijft dat ook met zoveel woorden in die herderlijke brief. En dus hij groeit daar eigenlijk uit tot die nationale figuur. En de Duitsers gaan dat heel erg op hun krachten nemen. Dus die brief. Want hij schrijft er onder meer in, als ik toch even mag citeren, de zin die eigenlijk de Duitsers overvielen was deze. Deze macht, en hij heeft het dan over de Duitse bezettingsmacht, is geen wettig gezag. Bijgevolg zijt gij haar in het innige van uw gemoed nog achting, nog verkleefdheid, nog gehoorzaamheid verschuldigd. En dus die Duitsers die zagen daar eigenlijk een oproep in tot ongehoorzaamheid. En ja. Dus tot opstand eigenlijk.
Ja, tot verzet zou je denken.
Verzet, hè?
Dus die kardinaal roept op, die Duitsers, ja. Je bent daar niks aan verplicht.
Wel, maar eigenlijk, als je dan die brief helemaal leest, zie je wel dat hij wel degelijk zegt, nee, we moeten niet onnozel doen, we moeten ook die Duitsers hier gehoorzamen, maar in het innerlijke van uw gemoed moet je weten, wij wachten op de overwinning, en de overwinning zal Belgisch zijn.
Ja, dus de Duitsers razend kwaad op de kant.
Duitsers razend kwaad, ja.
Ja.
Arresteer hem.
Dat zou je dan denken.
Ja, hoe gaat zoiets?
Dat dacht de toenmalige generaal-gouverneur, de hoogste man van het Duitse gezag in België, von Bissing, hè, bekend van zijn barakje in Gent. Ja. Dat die zei, we gaan die arresteren. Mm-hmm. En dus hij stuurde ook direct mensen naar daar. Nu, de nummer twee daar was iets intelligenter, von der Lancken. En die zei, oh, maar een kardinaal, dat is toch ook een internationale figuur. Zou je dat toch niet even gaan vragen aan onze grote baas? Dat was de Duitse kanselier. Van Bethmann Hollweg. Die man bleek op dat moment in het front, aan het front in Frankrijk te zijn. En die twee rijden er dus naartoe met een auto. En waarbij eigenlijk von Bissing heel de rit niks zegt. Omdat hij eigenlijk boos is dat we die zomaar niet kunnen gaan arresteren. En inderdaad, dan komen ze bij von Bethmann Hollweg, bij het hoogste politieke gezag van Duitsland. En die zegt, goed dat je die niet hebt gearresteerd, want dan hebben we last met de paus. En de paus is een belangrijke neutrale macht. Die heeft ons niet veroordeeld tot hiertoe. Die is neutraal. We moeten dat absoluut zo houden. En dus ze rijden terug en von Bissing is eigenlijk helemaal opgelicht. En die zegt, goed dat we hem niet gearresteerd hebben en zo verder. Enfin, dus het is eigenlijk wel, de petit histoire daarbij is wel leuk. Hè?
Ja, maar ze laten hem met rust.
Nou, ze laten hem niet echt met rust. Eigenlijk is hun plan, we gaan hem proberen weg te promoveren. We zeggen, we mogen hem niet arresteren. Maar als we hem nu eens in Rome zouden kunnen laten benoemen, dat zou iets zijn. En daar begint eigenlijk de Duitse diplomatie, ook in Rome, ook kerkelijke diplomatie, aan te werken. Om die man een benoeming te geven in Rome. Maar daar trapt de paus niet.
Ja, want dat is de wonderlijke aan heel die situatie. Je hebt dan een Duitse kerkelijke diplomatie, katholieken ook, die enerzijds gaan pleiten voor het Duitse leger en voor Duitsland bij de paus. En dan heb je die Belgische kardinaal, patriot, die tegen de Duitsers is. En de paus moet die op een of andere manier... Ja, dat is het drama, zien te verzoenen. Ja,
dat is het drama van een internationale, zoals de katholieke kerk, die eigenlijk op dat moment in 1914 verdeeld wordt, net zoals de socialistische internationale trouwens, verdeeld wordt langs nationale, nationalistische, patriotische breuklijnen.
Ja, want Franse en Duitse arbeiders hebben ook tegen elkaar gevochten.
Broer. Inderdaad, en dan de moord op Jean Jaurès aan de vooravond en zo verder.
Franse vakbondsman die daar tegen gepleit had om te zeggen, pas op, want ze gaan jullie tegen elkaar opzetten.
Maar bij de katholieken was het eigenlijk net hetzelfde, omdat bijna alle bisschoppen, er zijn heel schaarse uitzonderingen, die steunen eigenlijk vol overtuiging de nationale doeleinden, de oorlogsdoeleinden en de oorlogsinspanning van het eigen land. Aan Duitse kant, maar ook aan geallieerde kant.
Dus die Duitse kardinaal die pleit ook patriotisme voor Duitsland. Dat is iets wat een goede katholiek moet doen.
Ja, absoluut. Maar er is één verschil tussen de socialistische internationale en de katholieke internationale. En dat is dat de katholieken toch een paus hebben. En die paus in Rome, die heeft een ander standpunt. Dat is wel een Italiaan op dat moment. De oud-aartsbisschop van Bologna. De la Chiesa heette die. En die heeft van in het begin een ander idee over die oorlog. Die zegt, dat moet hier zo snel mogelijk stoppen. Dat is een ramp. Hij ziet eigenlijk heel snel in zijn eerste document, zijn eerste encycliek is van 1 november 1914. Daarin zegt hij wat een ramp zich hier in heel Europa afspeelt. Hij neemt dus een supranationaal standpunt in. En hij kijkt met die blik en hij zegt, later zal hij spreken over de zelfmoord van Europa. En in 1917 gebruikt hij zelfs een woord dat hem niet in dank is afgenomen. Hij zegt, dit is een useless massacre, een nutteloze slachting. En dat was natuurlijk vloeken in de kerk, om het zo te zeggen. In een tijd dat ja, het patriotisme, het nationalisme overal hoogtij vierde.
Ja, en iedereen overtuigd was van zijn eigen gelijk.
Absoluut, ja.
Als we daar nu naar terugkijken, dat is zo'n beetje het beeld dat wij van de Eerste Wereldoorlog hebben. Hè? Dat het een zinloze massaslachting is geweest.
Ja, dat is zo. Dat is eigenlijk dat standpunt dat gewonnen heeft. Een eeuw later, enfin, dat is al vroeger gekomen, natuurlijk na de ramp van de Tweede Wereldoorlog. Maar dat heeft toch even geduurd. Hè. Na de oorlog was echt Mercier de held. De held in België, maar de held van de geallieerden. En dus de overwinnaar. Hè. Ook de morele overwinnaar. Terwijl die paus, ja, die wordt eigenlijk vergeten. En eigenlijk, hij is de enige paus bijvoorbeeld, dat zegt wel iets, voor wie geen zaligverklaringsprocedure is opgestart. Van de enigste paus van de 20e eeuw.
En is dat omdat hij geen kant heeft gekozen in de oorlog?
Nee, dat denk ik niet. Dat niet. Ik heb eigenlijk nog altijd niet begrepen waarom niet. Er waren een aantal roddels over hem, over iets van vrouwen, lang geleden en zo verder. Maar ik weet niet of het dat is geweest.
Vrouwen, dat valt nog mee.
Maar ik kan niet begrijpen waarom niet. Maar de waardering, zeker onder historici, voor zijn standpunt, is wel enorm gegroeid. De afgelopen decennia en zeker vandaag. Ja. Waarom? Omdat die man eigenlijk als een van de weinige stemmen zag van ja, dat dit echt een onmogelijke situatie was voor de katholieke kerk, maar twee, voor heel Europa dreigde ten gronde te richten.
Terwijl de tijdgenoten het toen eigenlijk maar laf en raar vonden dat daar in Rome geen uitspraken werden gedaan.
Ah ja, want men zei, ja, maar alleen die Duitsers zijn hier wel binnengevallen, die hebben wel alle internationale recht geschonden, die hebben hier lelijk huis gehouden, die hebben uw katholieke universiteit in Leuven platgebrand, die hebben uw 50 priesters zomaar uitgepikt en gefusilleerd, die hebben zich wel zwaar misdragen. Veroordeel dat nu eens. Hè. En dan krijg je dus die maar hij doet dat niet, Benedictus XV. Want hij zegt, als ik daarmee begin, dan moet ik alle dagen alle partijen liggen veroordelen. Dus hij kiest ervoor om zich niet uit te spreken op dat vlak. Maar hij kiest ervoor om, één, onpartijdig te blijven, boven de partijen te staan. En twee, te proberen om zijn invloed aan te wenden om de partijen nader bij elkaar te brengen. En hij zal dus ook in 1917 eindelijk een vredesvoorstel lanceren op 1 augustus... Heel concreet en ook heel nieuw in de pauselijke diplomatie om die oorlogvoerende partijen met elkaar te verzoenen. Het mislukt jammerlijk omdat de partijen er helemaal niet rijp voor zijn, maar hij heeft het wel geprobeerd.
Hij probeert wel, ja.
En eerlijk gezegd, zijn punt was het juiste, want wat is de grote ramp van die Eerste Wereldoorlog? 1, dat die is uitgebroken, maar 2, dat die zo lang geduurd heeft. Hè? Dat niemand die gestopt kreeg. En de paus had dat al heel vroeg door. Hè? Die zegt, kijk, als dit blijft duren, dan zijn de rampen die ons te wachten staan niet te overzien. En hij keek bijvoorbeeld ook naar mogelijke revoluties. Hè? En inderdaad, de Russische revolutie in 1917 is een rechtstreeks gevolg van die langdurige oorloginspanning van de Russen. Dus ja, hij had er eigenlijk wel een vooruitziende blik die zeer uitzonderlijk was onder zijn tijdgenoot.
Als die oorlog zo lang bleef duren, dan kwam dat omdat mensen zoals Mercier bijvoorbeeld jusco-boutisten waren.
Ja, wat waren ze?
Ja, ik wou dat woord gewoon gebruiken. Jusco-boutisten.
Jusco-boutisten.
Jusco-bou, helemaal tot het einde. Ja. Die kardinaal pleitte ervoor, we gaan die Duitsers gaan die vernietigen. En we gaan blijven doorgaan totdat ze vernietigd zijn. Wat, als je dat vandaag naar kijkt, toch wel heel raar is, hè, voor een christenmens. Om dat soort dingen te verkondigen?
Absoluut. Ik moet zeggen, de katholieke kerk heeft... men denkt soms dat de waarheden die men daar predikt eeuwig en onveranderlijk zijn. Maar denken over oorlog en vrede heeft wel degelijk een grote evolutie gekend. Hè,
in Bruno de Wever zit aan de overkant van
mag
de tafel.
Mag ik daar iets over vragen?
Wil graag
iets zeggen? Jusco-boutist, in de letterlijke zin van het woord. Of wilde hij gewoon doorvechten tot België ontruimd was door de Duitse bezetter. Dat was het standpunt van koning Albert.
Ja, maar,
de geallieerden wilden tot in Berlijn gaan, eventueel.
De vernietiging van de Duitsers is de jusco-boutiste.
Ja. En Albert I was zeker geen jusco-boutiste. Ja. En ik vraag me af, en ik vraag het aan Jan, was hij een jusco-boutiste of eerder op de lijf van Albert?
Well, er is een zekere evolutie tijdens de oorlog, maar ik wil het niet te ingewikkeld maken. Zijn standpunt was zeker anders dan dat van de koning. En dat is inderdaad heel merkwaardig. Bedankt voor de vraag ook, Bruno. Dat is dat de koning zeer voorzichtiger was met het verspillen van het bloed van zijn soldaten. Mm-hmm. En ook, die was zeer wantrouwig en zeer kritisch eigenlijk over de oorlogsvoering zoals de geallieerden en met name de Fransen dat deden. En hij hield daar zijn troepen ver vanaf. België was eigenlijk geen geallieerde tijdens de oorlog. Toen zei hij helemaal op het einde. Het was een neutraal land dat vocht voor zijn eigen grondgebied. Nu, De koning bijvoorbeeld in zijn dagboek in 1916 bijvoorbeeld schrijft hij op een bepaald punt, die Franse generaals die geven niks voor dat bloed van die jongens. Het is trouwens toch niet dat van hen. Toch niet dat van hun. Dus hij is zeer kritisch daarover. En dat is een redenering die je nooit bij Mercier zal vinden. Mercier, die is bijvoorbeeld in een conferentie aan zijn seminaristen eind 1915, dan zijn we toch al een jaar verder in de oorlog, zegt hij, kijk, we hebben ongeveer de cijfers, excuus.
1,8.
1,8, voilà. We hebben er zoveel vernietigd tot hiertoe. 1,8. We hebben er nog
1,8 miljoen Duitsers.
1,8 miljoen Duitsers. Hebben we de pan ingehakt en we hebben er nog
1,4.
Nog 1,4 te gaan. Nog 1,4 miljoen te gaan. voilà. En dan is de overwinning verzekerd. Dus dat is toch een...
Dat is zoals die Franse generaals. Hè? Een miljoen meer of minder verliezen, wat maakt het uit?
Zeg maar, het idee van Mercier, en dus ten eerste was dat de geallieerden een rechtvaardige oorlog voerden, in sommige opzichten ook een heilige oorlog, tegen alles wat slecht kwam van de Duitse cultuur, hè, zoals ze dat zeiden. En dat was dan in de geest van Mercier vooral het Kant, Luther uiteraard, het protestantisme, en dan het Pruisische militarisme. Mm. En die zegt, dat moet vernietigd worden.
Maar het rare is dus dat die koning Albert, die altijd met een helm op zijn kop wordt afgebeeld...
Hij was een pacifist, of ja. In zekere zin. Hè?
Ja, nee, toch wel. Want het ging zelfs verder. Hè. Op een bepaald moment heeft hij ervoor gepleit, ik weet niet of hij het alleen in zijn dagboeken heeft geschreven, of echt geprobeerd, om met de Duitsers te gaan onderhandelen. Kunnen we niet gewoon een soort vredesakkoord maken, jullie trekken jullie terug, en wij beloven ons manieren te houden verder...
Ja, dat heeft hij inderdaad geprobeerd. Via tussenpersonen heeft hij dat inderdaad geprobeerd.
Geef ons onze onafhankelijkheid terug en onze zelfstandigheid. Ja, en we zijn al
en dan is voor ons, onze oorlogsdoeleinden zijn dan bereikt. Hè. En hij schreef ook een brief naar Mercier, heel interessant, waarin hij eigenlijk kritiek geeft op de houding van Mercier. Enfin, bedekt, maar als je het goed leest, zegt hij toch wel, beste kardinaal, je moet toch goed oppassen met dit standpunt, want na de oorlog is het toch in ons belang, in het Belgische belang, dat er een nieuw evenwicht wordt gevonden tussen de naties, een Europees evenwicht, en daar moeten we nu voor zorgen dat de haat tussen de volkeren niet te groot is. Dus alleen die brief heeft Mercier nooit bereikt door een aantal redenen.
Maar het idee is, ooit moeten we samen terug door dezelfde deur.
Ja. En dat had toch de koning toch meer voor ogen dan Mercier.
Ja. Enfin, de geallieerden hebben gewonnen, hè? En Mercier was de grote held op dat moment.
Ja, en achteraf hebben Mercier en de koning, beiden altijd die patriotische rol blijven verdedigen natuurlijk. En hebben zij hun onderlinge geschillen, denk ik, ook nooit echt uitgesproken. Ik denk dat ze het echt niet van elkaar wisten, hoe anders ze dachten.
Het is hier wel een beetje een heilig verklaring van Mercier.
Ja, voor de...
Vind je?
Ik ga er een krasje op maken. Ja. Hij was ook wereldberoemd in de Vlaamse beweging.
Ja, ik dacht het al.
Mercier was de man die van oordeel was dat het Nederlands geen geschikte taal voor wetenschap was. Hè. Vandaar ook natuurlijk zijn verzet tegen de vernederlandsing van onder meer de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij was werkelijk de gebeten hond. Hier in Antwerpen, Paul van Ostaaien, die een collaborateur was in de Eerste Wereldoorlog. Hè, die dus aan de kant van de Duitsers stond, heeft ook nog stenen of eieren of zo gesmeten naar Mercier. Is daar trouwens voor moeten vluchten na de oorlog naar Berlijn.
Ja. Hij staat echt bekend ook in die geschiedenisboeken als anti-Vlaams. Hè?
Ja, dat is zo. Ik las nog onlangs dat de N-VA een plein dat naar hem genoemd is in Lier graag van naam wil veranderen.
Ja, om die reden.
Hij staat bekend als Vlamingenhater. Nu, ik denk dat de zaak iets genuanceerder ligt. Het is te zeggen, hij was voor de oorlog, was hij eigenlijk, zijn er verschillende teksten waarin hij toch onderwijs in het Nederlands ook wil promoten en zo verder. Maar natuurlijk voor hem was Frans de cultuurtaal. En iemand die wilde meetellen in de competitie der naties, zegt hij op een bepaald punt, die moet toch die internationale taal kennen. En voor hem was dat duidelijk het Frans, niet het Engels.
Waar is hij geboren? Is hij een Vlaming of is hij een...
Ja, hij was een echte Waal. Hij is geboren
Maar zijn redenering was, als je universiteit in het Nederlands gaat beginnen lesgeven en publiceren, dan marginaliseer je jezelf.
Dan marginaliseer je jezelf. En eerlijk gezegd, als je vandaag kijkt naar het universitaire leven, er wordt wel in het Nederlands gedoseerd, maar natuurlijk telt het Engels, hè, internationaal.
Ja. En toen was het Frans.
Jan zijn ster is gestegen dankzij het feit dat hij een boek in het Engels heeft gepubliceerd. Ja, zo gaat dat natuurlijk.
En niet meer in
het is geen Vlamingenhaat meteen.
Maar wat mij wel verwondert bij Mercier, en daar ben ik het wel eens. Dus Mercier was eigenlijk een sociaal voelend man. Dat kan je op verschillende momenten zien. Bijvoorbeeld, de beginnende kajotters van kardinaal Kardijn, die, dat zeg
christelijke
de luisteraars ook nog iets. Ja.
Ja.
Dat is iets dat hij steunt. En dat was niet evident. Hè. Ook de ontluikende christendemocratische beweging binnen de katholieke partij is iets dat hij steunt. Hij heeft ook oog voor de noden van arbeiders en zo verder. Dus hij had duidelijk, hij was sociaal voelend, maar hij heeft dus nooit in die Vlaamse strijd, die toch ten dele ook een sociale strijd was, die link heeft hij nooit gelegd. Voor hem was dat alleen een verdeling van de natie, van de Belgische natie. Tijdens de oorlog perfect te begrijpen, omdat dan de Duitsers echt het best hebben gedaan om België te delen, te splitsen, onder meer met een opgelegde administratieve splitsing, maar ook door die geforceerde Vlaamstalige universiteit in Gent. Dat waren eigenlijk manieren om de natie uit elkaar te spelen. Goed, dat begrijp je, dat men eigenlijk dat men daar tegen is. Maar na de oorlog blijft hij ook op die lijn verder.
Ja.
En dat is natuurlijk wel problematischer.
Ja, en dus de geradicaliseerde Vlaamsgezinden, vooral aan het IJzerfront, de frontbeweging, de meeste luisteraars zullen dat ook wel kennen, gaan een brief richten aan de paus, een open brief aan de paus richten, precies om te zeggen, paus, treed een keer op tegen die Mercier, ja. Want dat is niet legitiem. Vlaanderen is een legitiem gegeven. Ja. België
en ook
is
daar
voor
zit
ons
de paus weer met die miserie van welke van deze partijen moet ik dan
en we
geloven.
Weten dat de paus wel oren had naar die Vlaamsgeziende soldaten aan de IJzer. Die zeiden, daar zit een argument in.
Ja. Absoluut. In het Vaticaan waren er inderdaad stemmen die wel oor hadden en die ook werden bespeeld vanuit Vlaamstalige hoek, met het oog met hun verzuchting.
Om daar weer allerlei diplomatie bij de paus enzovoort. Ja. De details daarvan staan in. Ja, ik vind het een geweldig boek, dus razend interessant. Cardinal Mercier in the First World War. Er is ook nog kardinaal Verzet van een paar jaar geleden voor de mensen die zichzelf gemarginaliseerd hebben omdat ze het Engels niet machtig zijn.
Wat, Sven.
Wetenschappelijk. Ah, dankt ook nog als je Mercier's wil zien, dankt een portret in het Bisschoppelijk Paleis in Mechelen.
Heel snel, 10 seconden. Alle kardinalen, ex-kardinalen hangen daar op een rijtje. Allemaal hetzelfde formaat, tamelijk klein. Behalve Mercier, ten voeten uit zeer groot en niet aan de muur, maar op een soort van pupitter. Die heeft een soort van ereplaats. Stevie.